Onze hulpen en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En Paulus die schrijft aan de gemeente van de Korintiërs. Tweede boek, 11e hoofdstuk. Och, of ge mij een weinig verdroeg in de onwijsheid. Ja, ook verdraagt mij. Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Want ik heb jullie dit toebereid. Om u als een reine macht aan één man voor te stellen. Namelijk aan Christus. We gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 1, de versen 2 en 4. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom en het vierde de Heere toch slaat en mensen wegen gaan. Wij zingen uit Psalm 1, de versen 2 en 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84 vers 3, we doen met elkaar belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, gemeenschap de heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Schriftlezing vanavond uit het Oude Testament, het boek Hooglied, en we willen lezen het vierde hoofdstuk daarvan. Hooglied, het vierde lied. Zie, gij zijt schoon, mijn vriendin. Zie, gij zijt schoon. Uw ogen zijn duivenogen tussen uw vlechten, uw haren zijn kudde geiten die het gras van de Bergiliads afscheren. Uw tanden zijn als een kudde schapen die geschoren zijn, die uit de wassteden opkomen, die al te samen tweelingen voortbrengen, en geen onder hen is jongeloos. Uw lippen zijn als een scharlaken snoer, en uw spraak is lieflijk, de slaap uw hoofd is als een stuk van een granaatappel tussen uw vlechten. Uw hals is als Davids toeren, die gebouwd is tot ophanging van wapentuig, waar duizend rondtassen aan hangen, allemaal zijn de schilden der helden. Uw twee borsten zijn gelijk twee welpen, tweelingen van een ree die onder de leliën weiden. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, zal ik gaan tot de Meerberg en tot de wierookheuvel. Geheel zijt ge schoon, mijn vriendin. En er is geen gebrek aan u. Bij mij van de Libanon af, o bruid, kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Senir en van Hermon, van de woningen der leeuwinnen, van de bergen der luipaarden. Gij hebt mij het hart genomen, mijn zuster, o bruid. Gij hebt mij het hart genomen met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, mijn zuster, o bruid. Hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn en de reuk uw olie dan alle specerijen. Uw lippen, o bruid, druppen van honing, zeem honing en melk is onder uw tong. En de reuk uw klederen is als de reuk van Libanon. Mijn zuster, o bruid, ge zijt een besloten hof. Een besloten wel, een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van granaatappelen met edele vruchten, cyprus met nardus. Nardus en safraan, kalmoes en kaneel, maar allerlei bomen van wierook, mirre en aloë, misgados alle voornaamste specerijen. O fontein, de hoven, put en levende wateren die uit Libanon vloeien. Ontwaak noordenwind. Kom gij zuidenwind, waar in mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien, o, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen, en aten zijn edele vruchten. Ik ben in mijn hof gekomen, o mijn zuster, o bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerij, ik heb mijn honing raten met mijn honing gegeten, ik heb mijn wijn met schaduw, mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drinkt. En wordt dronken, o liefste, tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Ik zou graag met u een bekende tekst willen overdenken, een tekst die we nogal eens noemen, biddend als we gaan tot de Heere. Een tekst die als het ware diep in het hart staat ingeschreven. Hooglied 4, dat laatste, dat 16e vers. Ontwaak noordenwind, kom! Gezuidenwind, door Wijmenhof, dat zijn specerijen uitvloeien, o, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edelen vruchten. We gaan samen de Heere zoeken in gebed. Heere, wat een wonder dat we samen mogen zijn in dit huis rondom uw woord. En u ligt er niet aan dat huis, ach, het is maar een gebouw van steen en hout. Al zaten we in een hutje op de hei, al zaten we in een tent tot misschien onder de open hemel. Maar als we samen mogen komen bij uw woord. Dan heeft Jacob gezegd, dit is niet dan een huis Gods. En een poort des hemels. Gewis, de Heere was aan deze plaats. Ik heb het niet geweten. Zijn wonden. Zou een mens daarop rekenen? Zou een mens dat vanuit zichzelf verwachten? De Heere op deze plaats. Dat is een Bethel. Een huis Gods. En dan mag een mensenkind met al zijn vragen en moeite. Met al zijn zonden en noden verkeren. Onder die geopende hemel die u geopend hebt, Christus. Met uw gescheurde vlees, met uw bloed, met uw volkomen betalende arbeid. Onder de open hemel van de vaderlijke liefde Gods. Waar u uit de hemel mensenkinderen toeroept in een strijd van elke dag. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Heere, dat is meer waard dan alles van de wereld. Mensen vallen tegen, alles valt tegen. We raken met iedereen teleurgesteld, vooral met onszelf, maar nooit met u. Want wie de Heere verwachten, zullen niet beschaamd worden. Heere, zo mogen we samen zijn bij uw woord. We hebben een stuk gelezen uit dat wonderlijke Bijbelboekje. Velen weten er geen raad mee. Maar het hoort bij uw woord. Het hoort bij de Christusopenbaring. Het hoort bij uw getuigenis. Laten we samen in een boekje uw stem mogen horen. En dan bidden we u, ook in deze ogenblikken, en laat het gebed zijn alle dagen van ons leven. En bijzonder, als het sterven gaat worden, ontwaak noordenwind. Kom, zuidenwind. Trouwaai ons hof. Dat hij weet dat verlangen naar uw komst, o Christus. Uw komst is het. Die ons heil zal volmaken. En als straks het einde van ons leven daar is. In het uur van ons sterven. Dan kunnen we familieleden misschien rondom het sterven te hebben. Maar dan liggen we toch alleen. Dat is een eenzaam pad. Een weg die we slechts alleen kunnen gaan. Maar als u er bent, als u er zijt, en uw genade en uw ontferming, o dierbare Christus die de doodsoverwinnaar zijt. U hebt het gezegd, dat u de wereld hebt overwonnen. Heb goede moed. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. O Heere, zo leggen we ons gebed aan het begin van deze dienst als een bedelbrief aan uw voeten. Wij bevelen iedereen aan u aan die hier gekomen is vanavond, die vanuit de woning meeluisteren. Dat zijn er ook velen, met al hun vragen, maar ook hun zorgen. Zelfs tot ver over onze landsgrenzen heen, ontfermt is er ook. Wat een wonder, Heere, dat gaat dwars door de wereld en dwars door de kerkmuur heen. Uw bruid hebt. Uw bruidskerk vergadert. Waarvan de catechismus ons leert. Daarvan. Een levend lidmaat. Heren, gedenk ons. En in deze ogenblikken. We hebben het ook vanmorgen gedaan. Willen we aan het gemeentelid Leende Dijkboom denken. Zo naar de mensen gesproken. We waren er nog even voor de poorten van de dood. Een lichaam dat wacht op het sterven. Maar in de rust van uw genade. In de rust van uw trouw. Heere, al zijn sterven wordt ontfermd is over hem. Ontfermd is zich over de familie, maar over ons allen. En laat dat doordringen in ons alle hart. Wie de Zoon Gods kent, die heeft het leven. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toer Gods blijft op hem. O Heere, hoor ons, wees ons nabij, wij luisteren en wij prediken. En laat uw woord zijn tot vertroosting, tot bemoediging. Er zijn er nog vele, Heere, die voor eigen rekening leven. Grijp u in het hart. Het is maar een wenk van uw almacht. Heere, dat we mogen opwassen in de kennis van Christus. Geef ons een goede dienst. Niet ons, maar uw naam. U ontvangen alle lof en aanbidding en dankzegging. Van u aan tot in de eeuwigheid. En dan gaan we ons gebed besluiten. En dan wordt het voor ons allemaal, Heere, heel persoonlijk. Ieder voor zich. Zeggen en spreken in deze ogenblikken. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan. Wat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik, o Heer, in uw gramschap. Doe me waardig, maar. Waar zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En zo nemen wij de toevlucht tot uw bloed. Reinig, heilig en was ons in dat bloed van Christus uit genade. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 119. U gaat uw gaven geven voor de dienst des Heren. En we zingen uit Psalm 119. Vers 52, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Vers 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. 119, 52 en 53. In die paar versen die we uit 2 Korinthe 11 u voorlazen, volgt Paulus heel ootmoedig aan de gemeente daar in Korinthe: mag ik een ogenblikje heel dwaas zijn? Hij zegt eigenlijk: zou je een klein beetje van mijn dwaasheid willen verdragen? Ja, zegt hij, jullie zullen het wel verdragen. Wat bedoelt hij? Hij zegt wel, hij heeft een heleboel mensen om zich heen, ambtsdragers, die maar al zich uitbuiten om te laten zien hoe goed ze het allemaal doen. Hij noemt dat superapostelen en superambtsdragers. En die doen het allemaal zo geweldig en die zijn aan het roemen. Hij zegt, ga ik ook een keertje roemen? Klein beetje dwaas, hè? Mag het een keer? Ja. Hij zegt, ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Dat woordje ijver wil eigenlijk zeggen, ik ben jaloers. En wat bedoelt hij met die jaloersheid? Ik gun jullie aan niemand. Dan alleen aan één persoon. Ja. Hallo, meer zulke predikers, vind je niet? Een ijver Gods wil zeggen, een goddelijke ijver, een krachtige ijver. Hij zei, wat heb ik gedaan? Ik heb jullie toebereid om als een reine maagd aan een man u voor te stellen, namelijk aan Christus, toebereid. Hij zei, weet je wat ik eigenlijk gedaan heb in al mijn ijver over jullie toebereid, dat wil zeggen, gebracht in de ondertrouw. Gebracht naar de dag van de verloving. Ik heb jullie verbonden. Hij zei, dat was mijn prediking. En dat heb ik onder jullie gedaan. Met één begeerte. Als waren jullie bij de hand nemen. En leiden naar die ene bruidegom. Die ene man. Die ene Christus. Dat wil zeggen toebereid. Ja. Door de prediking. Waarin in de prediking de totale verloren staat heeft laten zien en de dierbaarheid van Christus. Daar heb ik jullie naartoe gebracht. Dat was mijn ijver. Een goddelijk, laat ik ook eens roemen. Als een reine maagd. Ik wil niet zeggen zondeloos hoor. Wel nee. Maar reine maagd is een maagd die aan geen enkele man zich heeft beveld. Maar alleen Christus wenst te kennen. Dat is reine maagd. En dan word je wel rein in Christus. Maar ja, dat is natuurlijk een stapje verder. Maar eigenlijk een reine maagd wil zeggen, een maagd die nog met geen enkele man zich heeft verbonden. Ja. Alleen Christus. Met verlies van jezelf. Met verlies van je eigen gerechtigheid. Om alleen verlegen te worden om Christus. Kijk, zegt hij, dat heb ik gedaan. En ik denk ook dat dat het enige is wat een prediker moet doen. Christus verkondigen. En als Christus niet verkondigd wordt, dan wordt er niet gepreekt. En aan hem verbonden. Bent u aan Christus verbonden? Ken je nou die ene naam? Weet je waar het in de kerken in Nederland gaat ontbreken, lieve mensen, aan de prediking van die ene naam? Toebereid. En om aan hem voor te stellen. Hij kijkt eruit straks als de dag van de wederkomst er is. Die bruid aan Christus voorstellen. Ja. Is toch het enige wat er toe doet, of niet? Nou ja, daar heb je een geweldige zaak. Nou ja, dan heb je een heleboel dingen in het leven bereikt vooruit. Kunnen het u wel? Tuurlijk. En als je sterft, weg. Je hebt maar even. Maar nou toebereid, gebracht in die ondertrouw. En nou straks, als sterven komt. Of als de dag van de wederkomst komt, voorstellen aan de bruidegom. En dan begint de bruiloft. En zij begonnen vrolijk te zijn. Kijk, en dan staan we met die paar woorden, staan we midden in deze tekst, Ontwaak, noordenwind. Kom, zuidenwind. Doorwaai mijn hof dat de specerijen uitvloeien. Och, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Nou, laten we daarover nadenken. Ik noem het, dat is het thema van de preek, een gebed van verlangen. Een gebed van verlangen. In de eerste plaats het verlangen van de bruid. Dan ga ik de tekst een beetje openleggen. In de tweede plaats het verlangen van de gelovigen. Dan gaan we wat dieper spitten. En ten derde het gebed om de geest. Dus het gebed van verlangen. Het verlangen van de bruid. Het verlangen van de gelovigen. Het gebed om de geest. Ik weet niet of u vergaat, maar mijn vrouw en ik vinden het als fijn om zo eens de auto te pakken en zo door de landerijen te trekken. En dan sta je bij de stil, eens kijken, zeggen dan tegen, wat we zien daar die mooie woningen, wat een tuin eromheen. Hè? Soms sta je verbaasd van de schitterende tuinen die mensen om een huis kunnen hebben. Dat zijn mensen met die groene vingers en zo'n prachtige tuin met bloemen en schitterend. Mooi om naar te kijken. En dan denk je gelijk, ja, het is al mooi, maar er is toch mijn werk in. Je moet er al dag en nacht mee bezig zijn om die tuin zo mooi te houden. En dan heb je een geweldige zomer achter de rug. Warme zomer. Hete zomer. Weinig regen. Dan loop je nog eens door die tuin heen. Jonge jongens, dat er van mijn tuin naar mijn werk terechtgekomen. Dat groen, dat is helemaal verlept. Kijk, wat dodig. En al die bloemen, die laten laten de bloemen vallen en de bladeren vanaf. En er zit geen geur en geen smaak meer aan. Heel die tuin is dodig, is dor. En je loopt er doorheen en je ruikt niks meer en het staat niet mooi meer. Helemaal verlept. En weet je wat je dan wil? Ja, eigenlijk kun je er als mens dan weinig gaan doen. Dat er eens zo'n verfrissende wind komt. Een lekkere frisse wind die die warmte en die hitte verdrijft. En zo heerlijk die regen is naar beneden valt. En als dat gebeurt, die heerlijke wind gaat waaien. En die hitte en de ondraaglijke warmte verdwijnt. En die regen, die zachte, zachte regen. Je ziet heel die tuin opbloeien. En als het dan droog wordt, is er lust om er doorheen te wandelen. Is dat diezelfde tuin? Moet je kijken, dat groen is weer fris en die bloemen staan erbij. En het geurt weer. Het is een lust om er doorheen te lopen. U kent dat wel. U kent dat wel. In het oosten, de antieke oosten, vooral in het land van de Bijbel, was men dol op exotische tuinen. Ah, en dat was zo kostelijk om die exotische tuinen, zette men dan een muur en dat was voor die eigenaar alleen. Heerlijke vruchtbomen, exotische planten en weet je waar een oosteling vooral verzot op is? Op specerijen, wel riekende struiken. Zodat je later dat kunt plukken en die heerlijke specerijen kunt maken. Maar ja, u weet het wel. Ja, ik vind het wel vervelend dat er zo over het weer gemopperd wordt.
We zijn toch dwaze mensen?
Dwaas eigenlijk. Beetje goddeloos ook, hè? Ja. U zou eens zo in het land Palestina poosje moeten verkeren. Daar kan het maanden aan één droog zijn. Maanden. En dan die zon met die gloeiende hitte. Geen druppeltje regen. En dan loopt zo'n oosting door die tuin heen. Eén brok ellende. En dan begrijp je, als dan die wind gaat waaien, die koele, heerlijke, verfrissende wind. En dan komen de wolken en er is wat regen en zie je zo die prachtige tuin weer opbloeien, geuren. Ontwaak noordenwind, kom zuidenwind, doorwaai mijn tuin. Dan zullen de specerijen uitvloeien. Dan ruik je weer de geur van die welriekende plant. Nou, u begrijpt die tekst. Mooi, hè? Ja. Ja, die bruid gebruikt dat beeld van die tuin. Waar heeft ze het over? Ontwaak noordenwind, kom gij zuidenwind. doorwaai mijn hof, dat is een beeld van haarzelf. Die bruid vergelijkt zich met zo'n exotische tuin. Met die vruchtbomen, met die bloemen, met die heerlijk welriekende struiken. En waarom is er zo'n hof? Dat is zij zelf. Ja. En ze neemt die vrijheid om dat te zeggen. Waarom? Omdat haar geliefde haar bruidegomzoon genoemd heeft. Jij bent mijn hof. Ja, en weet je waar ze naar verlangt? Dat die bruidegom komt. Ze verlangt naar zijn gemeenschap, zijn liefde. En even dat beeld vasthouden, dat die bruidegom in de tuin komt en geniet van die heerlijke bloemen en die vruchten. Dus geniet van de bruid, van haar schoonheid, van haar aanwezigheid. Ja. Als je nou dit hoofdstuk 4 leest, je moet dat thuis nog eens doen, is dat een wonderlijk hoofdstuk? Ja, ik ben er nog eens van de week en ook gisteren nog eens intensief mee bezig geweest. Maar daar staat dat dan ook in de Bijbel. Hij zei dat niet gewoon, hè? En u bent dat ook niet van mij zo gewoon in de prediking. Ik heb altijd gezegd, ja, ik kan wel over de mens gaan preken. En velen willen dat graag. Ja, je bent zo uitgepreekt, hoor. Zou u lang over de mens kunnen preken, zeg maar. U mag mijn plek dan innemen, hoor. Dan zou ik graag eens van u willen horen wat u van een mens allemaal vertelt. Ik zeg altijd, je bent zo uitgepraat. Hij deugt gewoon niet. Maar als het over de schoonheid van Christus gaat, raak je tot u over uitgepreekt. En iets wat zo wonderlijk is, dit hoofdstuk is net andersom. De bruidegom prijst de schoonheid van de bruid. Nou ja, nou kan ik dat in het gewone leven wel begrijpen, hè. Als er een trouwerij is, zeg je niet, zo wat zag die bruidegom er leuk uit. Ja, die telt als het ware niet mee. Nee, die bruid krijgt al aan het recht, terecht. Hoe vond jij de bruid? Hoe zag ze eruit? Was ze mooi? Dat wordt toch gevraagd, nietwaar? En hier is die bruidegom. Ja, die bruidegom. En in alle mogelijke beelden en figuren tekent hij de schoonheid van zijn bruid. Hij raakt niet uitgezongen. Maar als je veel van je vrouw houdt, dan ga je meezingen. Dan ben je 80 geworden, is je vrouw rimpelig geworden. Maar als je er veel van houdt, is ze nog mooi. En blijft ze mooi. Weet je waarom? Vooral voor het innerlijke. Ja, je lacht erom. Maar jonge man, vooral voor het innerlijke schoon. Dat is belangrijker dan het uiterlijke schoon. Vooral voor het innerlijke. Als iets uitstraalt van een heerlijk karakter. Van de schoonheid en genade. Staat er niet in Psalm 45 dat de bruid voor al te prijs is vanwege haar inwendige schoonheid? Dan moet je dat hoofdstuk nog eens nagaan. Hij tekent de schoonheid van die bruid in haar lichaam. Die ogen als duiven. Dat haar net als die kudde zwarte geiten die van golvend langs de hellingen van de heuvels naar beneden gaan. Dat prachtige golvende haar. Die lippen, die halzen tekenen zijn schoonheid. Aan alle mogelijke manieren. En dan zegt hij, je bent zo schoon, geheel schoon, mijn vriendin. Zonder gebrek. Ja, nou kun je dat van zijn bruidegom, als je naar zijn bruid kijkt, best begrijpen. Je hebt tenslotte de mooiste vrouw die er is. Hij gaat dan verder. Moet je eens even naar dat 8e vers kijken. Bij mij van de Libanon af, o bruid. Kom bij mij van de Libanon af. Zie van de top van Amana, van de top van Sener en van Hermon, van de woning der Levinnen, van de bergen der Luipa. Dan begrijpt u die tekst, zomaar ertussenin. U weet, als je in het land Palestina bent, hoog in het noorden, heb je dat Hermongebergte. Schitterend gebergte. Ja, allerlei namen, dat zijn de toppen van die bergen. De Hermon, de Libanon, de Amana, de Sener. U ziet dat Hermongebergte daar in het noorden. Indrukwekkend, majestueus. En ja, dat is eigenlijk ook afschuwwekkend, want daar huizen allerlei wilde dieren in. Dus indrukwekkend vanwege haar schoonheid, maar als het ware niet te benaderen, ook wat gevaarlijk, want allerlei roofdieren erin. En dan nou zegt die tekst soms, als de bruid daar is, Er staat de bruidegom te lokken. Daar staat bij mij. Maar in het Hebreeuws kun je beter vertalen vanuit het Hebreeuws. Met mij, kom met mij nou eens vanuit dat ongenaakbare gebergte. Waar het wel mooi is, maar ook zo gevaarlijk vanwege al die wilde dieren. Kom er nou eens vanaf en kom bij mij. Ja. Weet je wat dat zo'n beetje betekent? Twee dingen, het is natuurlijk een beeld ook weer. Maar niet dat die bruid werkelijk op dat Hermon gebergten is, want ze is in Jeruzalem. Maar zij, de bruid van die koning, kan toch niet? Daar is het onwaardig voor. Ik ben zwart, ik ben ellendig. Dus als ware in de onwaardigheid kruipt ze weg. Als ware zit ze dan op dat ongenaakbare gebergte. Ze durft als ware zin op haar zelfs niet meer aan die koning te geven. En zegt de koning, kom met mij er maar vanaf hoor. Met mij. Want ik vind je schoon. Dat lokkende mooie. Hè? Weet je wat ook zou kunnen betekenen? Ze heeft niet zo'n prettig leven achter de rug. Ik kan het u allemaal niet aanwijzen, maar dat kun je uit het hele boek Hooglied opmaken. Ze heeft zoveel moeite thuis had het om prettig moeite zorgen. Dat beeld dus op die berg, die ongenaakbare berg met die wilde dieren. Een teken van haar moeilijke leven. Kom maar met mij. En ik lok je uit dat moeilijke leven weg. En met mij heb je vrede. Mooi, hè? En gaat hij verder met de schoonheid van die bruin te tekenen. Je hebt helemaal mijn hart ingenomen. Ik ben helemaal verliefd op je. Mijn zuster, mijn bruid, wat ben je uitnemend schoon. En dan komt hij bij vers 12 en daar heb je dat beeld. Hij vergelijkt zijn bruid met zijn hof, zijn tuin, zo'n exotische tuin. Er worden allerlei planten en bloemen genoemd, vruchtbomen worden er genoemd, de granaatappel. Ja, Cyprus dat is een plant met prachtig mooie bloemen. De henna bloemen, allerlei specerijen als nardus en kalmoes, dat is die heerlijk geurende hars, dat zijn harssoorten. Ja. En dan mirre groeit erin, mirre. Ja. En kalmoes, en ook aloë. Nou, dat zijn dan weer oliën die uit de wortels bereid wordt. Prachtige bomen met heerlijk welriekende bladeren. Eén prachtig lustoord. Maar die tuin, zegt hij, met al die scheuten, het is als ware dan zijn paradijs, met edele vruchten, het is wel een besloten hof. Er staat een muur omheen. Weet je wat het betekent? Niemand mag in die hof komen, die is alleen voor de bruidegom. Afblijven. Of blijven die bruidjes van mij? Niemand anders. Vandaar besloten die muur eromheen. En ja, in een hof, in zo'n tuin, in dat warme oosten, heb je water nodig. En midden in die tuin is een wel, is een bron, is een fontein. En ook verzegeld, ook verzegeld. Al blijven, mag niemand aankomen. Die is van mij. En dat is een beeld natuurlijk. Hij tekent zijn bruid. Zij is al zijn hof. Maar al die bloemen, die geuren, die vruchtbomen. En zij is ook als die fontein. Ze welt water op en ze maakt die hof vruchtbaar. Dat is een beeld van haar schoonheid en de lieflijkheid. Maar besloten. Voor mij alleen. Voor niemand anders. O fontein de hoven. Put alleen voor de water. Het Libanon vloeien. Zij is dus een hof. Zij is die put, zij is die fontein, zij is dat water. En dan stopt als ware de bruidegom. Hij heeft de schoonheid van die bruid getekend. En dan zie je in gedachten die bruid luisteren. En ze gaat erop in, ze zegt, als jij me nou als zo'n hof, zo'n tuin tekent. Maar al die heerlijke vruchten en die geuren, als zo'n wel, zo'n fontein van water, in al zijn frisheid en schoon, ben ik dat? Ben ik dat? Ja, zegt die bruidegom, je bent mijn tuin, je bent mijn hof, je bent mijn bron van water, ik verlustig je met jou. Nou, dan zegt ze, als dat dan zo is, heb ik één verlangen, dat je bij mijn tuin binnenkomt. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen en aten zijn edele vruchten. Dan verlangt ze naar zijn liefde, naar zijn gemeenschap, zijn nabijheid. Kom dan in. Geniet van mijn schoonheid. En mag ik jouw liefde, je gemeenschap, je nabijheid ervaren. Maar ja. Als die bruidegom komt, wil de bruid er inderdaad schoon uitzien. En wil ze inderdaad als zo'n tuin zijn die niet verlept is. Die door de hitte van de zon geen schoonheid meer heeft. Die door de droogte helemaal als ware dor en droog. Ja, zo kan ze niet bij de bruidegom komen. Dan wil ze zo'n hof zijn met al haar schoonheid, met al haar geuren en kleuren. Dat kan ze zelf niet doen. Vandaar dat gebed. Dat gebed van verlangen. Kom noordenwind, ontwaak zuidenwind. Doorwaai toch mijn hof. Ja, wat bedoelt ze nou met die noordenwind? En wat bedoelt met die zuidenwind? Ja, er zijn mensen die zeggen dat is de noordenwind van de wet en de zuidenwind van het evenredige. Nou, zo lus ik ook 1000. Maar zo ga je niet met de Bijbel om, hoor. Dan ben je echt verkeerd, hoor. Dan moet je tegenkomen, hoor. Dat staat er echt niet, hoor. Weet je wat je dan doet? Dan ga je de klimatologische omstandigheden van Nederland overbrengen op het land van de Bijbel. Ja, dat gaat toch verkeerd? Ja, bij ons is die noordenwind zo koud, zo ellendig. En die zuidenwind, ja, maar zo moet je dan niet met de Bijbel omgaan. Je moet je even in het land van Palestina verplaatsen. Die noordenwind als een noordoostenwind. En dat is een lekkere, koele wind. Begrijp je? Het is heet geweest, bloedheet. Die tuin is ingezonken. En dan stond die heerlijke, verkoelende, verfrissende noordenwind gaat waaien. Die verdrijft de warmte. En die zuidenwind, dat is de zuidwestenwind. Die komt uit de zee, die brengt wat regen. Nou snap je het? De verfrissende wind, die de warmte verdrijft. En dan de zuidenwind met die heerlijke regen. En als die komen, dan staat die tuin te bloeien. En laat dan de bruidegom er komen. Kom mijn liefste in je hof, want die staat hier te geuren in alle smaak. Nou heb ik de tekst uitgelegd. Dan begrijpen we de tekst. Dan ga ik haar me haasten naar het tweede. Eerst moet die tekst natuurlijk uitgelegd worden. Het verlangen van de gelovigen. Ja, u weet, het hooglied wordt op de 8e dag van het paasfeest bij het Joodse volk gelezen. Helemaal. En daar lezen ze in, u weet het wel, de liefde van God tot het volk Israël. Wij mogen dat lezen bij het licht van het Nieuwe Testament. De liefde van Christus tot zijn gelovigen. Hoor je bij de bruid van Christus? Mag je het geloof beoefenen? Ze vraagt van het allerdiepste gewicht, wijf hem nou niet weg vanavond. Schuif hem toch alsjeblieft niet aan de kant. Ik zei vanmorgen, God heeft in deze wereld zijn kerk, zijn bruid. Daarom bestaat de wereld nog. En we zien hier in het Westen, hoe meer en meer het christengeloof wordt weggedrukt. Steeds minder wordt de heerlijkheid van die naam van Jezus genoemd. Maar het gaat erom een bruid van Christus te zijn. Ja, en zou je dan niet verlangen? Dat Christus inkomt. Ja. Moet je eens kijken wat er staat. Ja. In het 12e vers dan zegt de bruidegom. Mijn zuster, mijn bruid. Je bent een besloten hof. Ja. Het is dus de hof. Van die bruidegom. In vers 16 zegt ze. Doorwaai mijn hof. En even later. In hetzelfde vers. O, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Begrijp je? Dus mijn hof, dat ben ik zelf. Maar tegelijk is het zijn hof. Nou, dan moet ik dat nog uitleggen. Gemeente, jong en oud. Hier heb je zondag een van de Heidelberger Catechismus. Ja. De zondag 1 geeft de totale hoofdinhoud van de catechismus weer. Wat er vanaf zondag 2 gedaan wordt, is zondag 1 uitleggen. Zondag 1 openleggen in al zijn schoten. Wat staat er in zondag 1? Wat is je enige troost in leven en in sterven, zeg het eens. Zeg het eens, wat is uw enige troost? In leven en in sterven. Enige, als je het woordenboek van de Nederlandse taal erbij neemt, staat er buiten het welke geen is. Dat ik het eigendom van Christus ben. Naar lichaam en ziel. Mijn hof is zijn hof. Mijn bestaan is zijn bestaan. Nou, dat is geloof. Ja, dat is het geloof. Mijn hof. Ik in mijn dwaasheid, ik in mijn zonde, ik in mijn verlorenheid, zijn hof. Och, zegt ze, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Kom alsjeblieft, zoete Christus, dat ik uw nabijheid, uw gemeenschap, uw liefde mag ervaren. Ja. Maar ja, we kunnen begrijpen. Dat kan toch zomaar niet. Want wie ben ik? Wie ben ik eigenlijk? Ik heb zomaar even wat opgeslagen. Er zou zoveel uit de schrift genoemd kunnen worden. Maar hier heb ik eigenlijk genoeg. Jezus zegt tegen de wetgeleerden, Marcus 7. Hetgeen uitgaat uit de mens, dat verontreinigt de mens. Wees waar het druk met al die spijswetten. Hij zegt, wat erin gaat, dat verontreinigt niet, maar wat eruit gaat. Want van binnenuit het hart der mens komen voort kwade gedachten, overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheden, een boos oog, lastering, hovendij, onverstand. Al deze boze dingen komen voort van binnen en ontreinigen de mens. Alsjeblieft, daar staan we dan. En wij maar druk met die buitenkant. Als naar ons gevoel die buitenkant even niet deugt, dan springen we er bovenop. Dan ben je ook ver van de Bijbel af hoor. Begrijp het even goed. Christus zegt, heb je dan nooit naar binnen gekeken? Nou, dan gaat de hand op de mond hoor. En dan moet ik eerlijk zeggen, wat hier staat, dan vind ik hier van binnen. Wie ben je dan? Maak je toch niet druk over die buitenkant? Hier van binnen, daar deugt het niet. En dan Christus inkomen? Kan toch niet? Kan toch niet? Kan die bij zo eentje dan binnenkomen? Nou, dan moet je tegen die achtergrond, moet je nog eens het Hooglied 4 lezen. Daar zegt de bruidegom, maar bruid, je bent schoon. Christus zegt tegen zijn kerk, tegen zijn kinderen, je bent schoon. Ik zie geen gebrek aan je. Nou moet je weer Hooglied, moet je niet al die beelden zomaar direct gaan overbrengen of allegoriseren, dan raak je helemaal verward. Je moet het geheel nemen. Hij heeft die schoonheid van die bruid getekend. Zo zegt Christus tegen zijn kinderen, je bent zo schoon, zo dierbaar, ik zie geen gebrek in je. Nou. Kun jij dat begrijpen, vriend? Kun je dat dan begrijpen? Ja, je bent als die hof. Met al die prachtige bloemen. Met die geuren, die specerijplanten, met die vruchtbomen. Ik geniet ervan. Ja, hè. Ja, moet je luisteren. Kan toch niet? Nou, u moet zo nog eens dat vierde hoofdstuk lezen. Dan zou ik zeggen, laat het me omkeren. Er staat bijvoorbeeld in het 11e vers, uw lippen, o bruid, druppen van honing zijn. Vaak keren wij dat om, hè. En zeggen, ja heren, uw lippen druipen van honing. Dat is ook waar. Maar hier staat het van de bruid gezegd. Het is schoon, geen gebrek. Wat ze zegt is aangenaam. Ze is een tuin met alle schoonheid en liefheid. Maar heren Jezus, dat kan toch niet, dat kan toch. Laat het maar omkeren. Nee, zegt Christus, zo is het. Ja, mijn heren, moet je eens luisteren. Ik heb zo gestruikeld, ik heb zoveel zonde, ik ben zo dwaas. Ik zie die schoonheid bij mezelf niet. Dan kruip ik liever in het gezelschap van een man als apostel Paulus die zegt, ik ellendig mens, wie verlost me ooit uit het lichaam deze doods? Ja. Ik kom wel eens mensen tegen, dan moet je niet over zonde praten, want zonde hebben ze niet meer. Oh, die zijn zo in Christus, die zijn zo heilig. Nou ja, dan haal ik mijn schouders maar op en dan denk ik, zal wel hoor. Tja. Maar ik zou dit niet durven zeggen, durf u dat te zeggen? Zondelaar zoals ik ben. En dan zegt Christus, die hof van je is zo mooi. Zo vertreffelijk. Zo schoon. Mijn heren, dat kan toch niet. Die dodig, die dor. Het is verlept. Er is niks te vinden. Ik draag de doodvruchten. Waarom bekleed ik onnuttiglijk ten aarde? En toch, heren, kom alsjeblieft in mijn hof. En gemeente, moet je eens even kijken. Aan de ene kant vraag ik, heren, kom nou in mijn hof. Kom in mijn tuin, laat uw gemeenschap ervaren. Tegelijk, en daarom heb ik die tekst even eruit gehad. Kruip je weg en zeg, dat kan toch niet. Bij mij. Die koning. Die berg. Die heer bij mij naar binnen. Nee, dan kan ik die tekst begrijpen, dan kruip ik als waar, het is dus beeldtaal, kruip ik met die bruid op dat ongenapen gebergte weg, met al die wilde dieren, en dan kruip ik daar maar weg. De koning kan dan niet met mij binnenkomen. En dan staat die koning, die borg, die bruidegom, staat aan de voeten van de berg waar wij wegkruipen, in onze onwaardigheid. Staat u lokken, kom met mij van de Libanon af, kom maar. Met mij, bij mij staat u dus goed, iets intensiever vertaald, met mij. Ga je dan begrijpen, wat is nou de schoonheid van die bruid? Dat is de schoonheid die van Christus op je afstraalt. Dat is de heerlijkheid die je in Christus heb. Ja. Dat is geen heerlijkheid in mezelf. Dat is geen voortreffelijkheid in mezelf. Want uit mij geen vrucht in de eeuwigheid. Maar dat is dat Christus zijn heerlijkheid en zijn vruchten aan allen die in hem geloven uitdeelt. En dan mag je uit hem leven. Om alleen in hem gevonden te worden. En dan gaat Christus gaat zijn kerk voorstellen. Zichzelf als een bruid zonder vlekken, zonder rimpel. Maar als bekleed met de heerlijkheid van Christus. Kom van de Libanon af met mij. En als je dan wegkruipen mag in Christus. Stralende vruchten en de schoonheid van Christus op je af. Begrijp je? En als dan Christus begeert in mijn tuin te komen. En zich verlustigt in al die vruchten. Dan ziet hij zijn eigen werk. Hij ziet zijn eigen werk. En daarom. Dat gebed, het verlangen van de geloven. Heere, kom in, alsjeblieft, kom in. Maar het kan niet. Ja. En lieve mensen, dat is niet alleen om zo te zeggen in de aanvang van je geestelijk leven. Maar dat blijft zo. Dat verdiept zich al meer die zondekennis wie ik zelf ben. Uit mij ging vrucht in der eeuwigheid. Kruip ik maar het liefste weg. In dat ongenaakbare, onherbergzame, gevaarlijke gebergte. Kom maar met mij af. Ja. En als nou Christus inkomt, ja. Dan moet ik toch schoon zijn. Moet ik toch die vruchten vertonen. Die heiligheid. En die heerlijkheid. En waar haal je dat vandaan? Niet uit mezelf. En nou begrijp je dat gebed van verlangen. Ontwaak dan door de wind. Kom, zuid de wind. Doorwaai mijn hoofd.